Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dan de droeve mededeling dat in de vroege uren van deze morgen zuster Jongejan het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. En wij willen de familie straks in het gebed opdragen. De overige voorbeden en ook de overige afkondigingen stellen we zoals gebruikelijk op een avondmaalzondag uit tot de avonddienst. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 63 het eerste en het tweede vers. Psalm 63, de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 1 en 2 van Psalm 63. Wij willen nu de wet van de Heere lezen en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 het 66ste vers. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan. Ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. Zie mij dan met gunstige ogen aan en wees mij nu genadig in mijn noden. Psalm 119 vers 66. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Johannes, het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Johannes 4, vers 1 tot en met 15, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 66ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis zat al zo neder, nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Vanwaar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten, en ik hier niet moet komen om te putten. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in de bediening van het woord en ook in de overdenkingen aan de avondmaalsdis nadenken over twee versen uit dit gedeelte, namelijk het 13e en het 14e vers. Johannes 4, de versen 13 en 14, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij staan vanmorgen voor heilige dingen. Dat is altijd zo wanneer uw woord geopend wordt en uw woord gepredikt wordt. Want het gaat om de verkondiging van het heilige woord. Maar vanmorgen komt daarbij dat wij het heilig avondmaal mogen bedienen en mogen vieren in het midden van de gemeente. En dan gelden die dingen dubbel. We staan voor heilige dingen. Wil u ons daarvan doordringen, Heere, in de wijze waarop we luisteren naar uw woord, in de wijze waarop we aan mogen gaan, in de wijze waarop we aan mogen zitten, en ook in de wijze waarop wij, wanneer we niet aan kunnen gaan, over deze dingen denken en over deze dingen spreken. Schenk het ook ons persoonlijk. In de bediening van het woord en in de bediening van de tafel. Dat we beseffen mogen dat het gaat om heilige dingen. O druk de majesteit en de heiligheid en het wonderlijke van deze dingen op ons hart. En als we dan deze dingen mogen zien vanmorgen, hoe u in de heilige tekenen diep neerdaalt en afdaalt tot zondige mensen. O Heere, dan beseffen wij ook juist omdat het om heilige dingen gaat, hoe groot de afstand is tussen deze dingen, tussen u aan de ene kant en ons anderzijds. Want wij staan voor u als zondige mensen. Als mensen die het van onszelf moeten belijden indien we eerlijk zijn. Dat we onheilig zijn en dat we zondig zijn. En dan weet u hoe de dingen lagen en leefden, Ook in deze weken die voorbij gingen en heel in het bijzonder van deze voorbereidingsweek. U weet, heren, dat we misschien deze week helemaal niet aan het avondmaal gedacht hebben. En dat we vanmorgen toen we in de kerk kwamen ineens dachten, avondmaal. Want zo vleeselijk kan het zijn, als we niet bij deze dingen leven. O Heere, vergeef het. U weet ook of er geworsteld is, deze week, door degene die weten dat ze geen deel hebben aan u en aan de kennis van uw weeg. Als het zo is, Heere, willen die worsteling zo meekomen dat ze alles van zichzelf mogen verliezen. En als een verloren zondaar in zichzelf, die niets meer heeft om op te steunen tot uw leren vluchten. U weet ook hoe het ligt in de levens van hen die u vrezen mogen. O Heere, als het zo is dat alles zo dor en zo doods is. En het allemaal zo ver weggeëpt is. En ze nergens bij kunnen. Wil u vanmorgen het laten zien vanuit uw woord. Dat u het welmenend en neerbuigend vraagt. Ik raad u dat gij van mij koopt water des levens. En dat wil ik u schenken om niet. Heren, dat de geheimen die daarin liggen opgetast. Open mogen gaan voor allen die het nu door genade niet meer bij de wereld en niet meer bij de zonde kunnen vinden, maar in wier hart een levende betrekking op u en op de Zoon van uw liefde, Jezus Christus, gekomen is. En al staan ze dan nog zo van verre, wil u ze dan dichterbij brengen en vanmorgen de beletsels en alles wat in de weg kan staan verbreken. Het dode verlevendige, het dorstige verkwikken door het water van het leven, het harde verbreken, het verlangen vervullen. Heere, het ziet alles op u. En wanneer het dan zo is, heren, misschien ook bij sommige van uw kinderen, dat er deze week een verlangen kwam en een stille hoop in hun hart leefde en dat ze met een uitzien van binnen de weg naar uw huis gingen vanmorgen. O, wil u dat stille verlangen en de hoop die leeft in hun hart niet beschamen. Maar wil u, die het water des levens geeft, ook vanmorgen dat alles vervullen wat in hun hart leeft. Want dat is het toch ook wat vanmorgen vanuit uw woord gezegd mag worden. Dat u degene bent en uzelf zo openbaart. Die alles vervult wat er in de harten van uw kinderen leven kan. Heren, gedenk aan ons. Gedenk ons ook, heren, in de bediening van het woord en van het heilig sacrament. U weet ook hoe de dingen deze week voor ons heel persoonlijk lagen. U weet hoeveel dingen van de week de aandacht vroegen in de gemeente. En hoeveel tientallen uren er vergaderd is deze week. Heere, geef dat dat alles geen hindernis mag vormen. Maar dat het zo mag zijn dat we als onder een geopende hemel mogen staan. U weet ook dat wij de hemel dicht zondigen, telkens weer. Dat we het als gemeente en als dienaar van het woord niet verdienen. Maar wil u het geven uit genade. Wil u met de gehele gemeente zijn, met ons allen zoals we hier samen zijn. En ook met degene die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Heren, wil u ons allen een gezegende zondag bereiden. En bijzonder ook deze dienst ons gedenken in uw gunst en genade. Wil u bijzonder zijn, heren, met de familie Jongejan. Het was niet onverwacht. En toch ook nog weer. Misschien ongedacht dat het deze nacht zou gebeuren. Dat een geliefde vrouw en moeder en oma uit dit leven werd weggenomen. Heren, u weet wat dat betekent voor onze hoogbejaarde broeder die nu alleen is. Die afscheid moest nemen van zijn lieve vrouw. Heren, wil u hem sterken. Want hoe goed het ook is als de kinderen rondom ons staan en de kleinkinderen en verdere familie en vrienden. Wij kunnen de echte troost niet geven, maar dat kunt u. Heere, wil u, broeder Jongejan, heel in het bijzonder schenken, ook in deze ogenblikken. Denk aan de kinderen, denk aan de kleinkinderen, denk aan de verdere familie. Heere, wil u hen allen bijstaan. En wil u geven dat zij ervaren mogen, dat ook in dagen van rouw, gij een God zijt, die uit de volheid die bij u is, uitdelen kunt en dat wilt. Wil u kracht en genade geven. Wil u ook de roepstem die bij ieder sterven, ook bij dit sterven, tot de familie en tot ons allen komt zegenen. En schenk, Heere, dat we mogen beseffen dat dit leven, ook al mogen we een hoge leeftijd bereiken, toch zo spoedig voorbij ebt. En laten dan des te sterker en des te krachtiger op onze harten gebonden worden. Dat dit leven voorbereidingstijd is. Heere, schenk dat daar ook iets van mag leven. Onder ons. En ook in het midden van de familiekring. Wil u deze dagen van rouw en ook de dag van begraven die komen gaat in deze week. Bijzonder met hen allen zijn. We bidden u, Heere, wees u zo met ons allen. Wanneer wij vanmorgen in deze dienst samen zijn, kan het alleen van u komen. Want bij ons is het niet. Maar nu zegt u het zelf in het woord van deze tekst, het water, dat ik zal geven. Dat is gegeven water. Gegeven genade. Schenk die aan ons. Uit onverdiende goedheid. Wil in de bediening van het woord en van het heilig sacrament zelf in alle stilte aanwezig zijn. En ons te spreken geven vanaf de kansel en aan de tafel. Wil u ook bij de viering van het heilig sacrament de wacht bij de tafel betrekken. Allen die een recht van u ontvangen hebben, ook vrijmoedigheid geven om aan te gaan. Maar weer ook, Heere, degene die daar geen plaats hebben. U die de harten kent en die ons binnenste proeft, wil zo zelf de tafel met uw genade en geest omringen en openen voor hen die komen mogen. Bezwaren wegbreken, maar sluiten voor hen die geen deel hebben aan deze genade. En maak, Heere, dat voor hen die u niet kennen, dat een last en een nood mag worden, die een drijft tot de troon van uw genade. O, geef dat er zo ook in de bank mogen zitten, die geen rust kennen, maar het gaan zoeken bij u de Heere. Heere, we smeken dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Maar we vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, gemeente. En we zingen uit Psalm 42 het eerste en het laatste vers. Psalm 42, vers 1 en vers 7. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het zevende, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. 1 en 7 van Psalm 42. aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 23, derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Derde vers van de 23ste psalm aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen willen we samen stilstaan met de hulp van de Heere bij het woord van het levende water. En we letten op twee dingen. Dat woord laat ons allereerst zien wie Jezus is. En in de tweede plaats wat Jezus doet. Het woord van het levende water laat ons in de eerste plaats zien wie Jezus is. En in de tweede plaats wat Jezus doet. Ogenschijnlijk gaat het in deze geschiedenis om een eenvoudige ontmoeting. De Bijbel is wel genoemd het boek van de ontmoetingen. En op allerlei bladzijden van de schrift kunt u ontmoetingen beschreven vinden. Belangrijkste zijn die ontmoetingen waar God mensen ontmoet. Of anders gezegd, waar de Heer Jezus Christus mensen ontmoet. En zo'n ontmoeting vinden we hier beschreven. Zoals gezegd, ogenschijnlijk een eenvoudige ontmoeting. Het gaat om de ontmoeting tussen een vermoeide reiziger bij een bron midden op de dag en een vrouw die daar komt omdat ze van de mensen niet gezien wil worden. Vandaar op dit hete moment, nu de zon brandend hoog aan de hemel staat, dat ze naar de put gaat. Maar terwijl ogenschijnlijk de dingen zo eenvoudig lijken, krijgen ze al heel spoedig een diepere betekenis. En dat wordt vooral duidelijk wanneer wij letten op hem die hier in deze geschiedenis aan ons beschreven wordt, de Heere Jezus Christus. Nee, die vrouw weet niet wie deze vermoeide reiziger bij de Jacobsbron is. Maar wij weten het vanuit het getuigenis van het evangelie. En dan moeten we goed beseffen dat hij, zo lezen we aan het begin van het hoofdstuk, door Samaria moest gaan. Dat bepaalt deze hele geschiedenis. Hij moest op deze plaats komen op dat zesde uur rond 12 uur in onze tijdrekening van de dag. Waarom moest hij dat? Niet gedwongen door de omstandigheden. Ook niet omdat dat de enige weg was in de richting van het noorden, in de richting van Galilea. De gewone weg voor de Joden liep over de Jordaan en dwars door het overjordaanse heen. Ze wilden zich niet met de Samaritaanse grond besmetten, want ze waren van mening dat Samaria een gebied was dat onrein was, omdat daar heidendom heerst. Maar Jezus moest door Samaria gaan, omdat dat het welbehagen des Vaders was. Omdat dat zijn eigen verlangen was. We zouden het zo kunnen zeggen, omdat hij ernaar dorstte, om ook deze vrouw en vele anderen, zo lezen we verder in dit hoofdstuk, uit het land van de Samaritanen zalig te maken en met de woorden des levens en het water des levens in aanraking te brengen. En als we het in dat perspectief gaan zien, gemeente, dan worden de dingen wonderlijk in deze geschiedenis, want dan zien we hier een dorstige Heere Jezus Christus. Hij was mens zoals wij. En na de lange reis op het heetst van de dag zit hij vermoeid en dorstig neer bij die Jacobsbron. Maar dan gaat het niet alleen maar om een lichamelijke dorst die de Heere Jezus hier gekend heeft. Maar dan zouden we het zo kunnen zeggen, dan is hier ook een dorsten van de zaligmaker. Om arme verloren zondaren te behouden. Zelfs een verachte Samaritaanse, die bovendien een vrouw van slechte reputatie was. Zelfs een volk waarvoor de Joden en de Farizeeën met name de neus optrokken. Ook daar wil hij komen. En ook daar wil hij wonen. Gemeente, wat zou het een zegen zijn als diezelfde Heere Jezus Christus, die in deze geschiedenis dorstte om Samaritanen het heil in zijn naam en in zijn werk bekend te maken. Als zij deze morgen in ons midden moest zijn. En als zij vanmorgen, nu hij woont in de hemel, zijner heerlijkheid waar zou maken. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha te vieren, eer dat ik lijde. Want hij is toch diezelfde Jezus, die hier weliswaar verborgen voor de vrouw in deze geschiedenis tot haar komt en tot haar spreekt. En die nog in het verborgene van zijn woord en van zijn werk wil wonen en werken op dezelfde wijze. Kijk, en hoe gaat het dan toe in die geschiedenis? Wel, zoals al aangeduid is, die vrouw weet niet wie deze vreemdeling is. En ze weet ook dat hij een Jood is. Want zijn kleding en zijn uiterlijk laat dat heel nadrukkelijk zien. En als ze dan op dat stille uur, wanneer niemand naar de put gaat omdat het veel te heet is, iedereen in de stad rust, naar die bron gaat omdat zij een vrouw is die met de nek wordt aangekeken, ook door de Samaritanen, en daarom het liefst in stilte haar weg gaat, en daar die vreemdeling bij die put zit, dan zal ze eerst geschrokken zijn. En misschien was er wel iets van een reactie van afweer in haar houding zichtbaar. Maar de man spreekt tot haar, dat had ze niet verwacht, want Joden spreken niet tot Samaritanen. Hij vraagt, geef mij ook een beetje water. En het is duidelijk, zij heeft een kruik, maar deze man heeft niets bij zich waarin hij water kan putten en zelfs niet waarmee hij water kan houden. En dan geeft ze uiting aan haar verbazing en zegt ze, waarom vraagt ge dat terwijl ik een Samaritaanse ben? En dan begint de Heere Jezus te spreken en hij zegt, als ge zou weten wie ik ben, dan zoudt ge van mij levend water vragen en ik zou het u gegeven hebben. De vrouw begrijpt dat niet. Levend water, dat is in het gewone taalgebruik water uit een bron. Nou, waar moet deze man stromend water, levend water in de zin van bronwater vandaan halen? Hij heeft niets om mee te putten. Trouwens, het water in die wel is niet echt helemaal bronwater. Want het springt niet op. Je moet diep putten om het uit de Jacobsbron te halen. En mensen die er kennis van hebben zeggen dat de Jacobsbron de diepste bron is en dat het de meeste moeite kost om daaruit water te putten in heel Palestina. Zijt ge dan groter dan onze vader Jacob, die ons deze bron op een wonderlijke wijze gegeven heeft? En dan begint de Heere Jezus uit te leggen dat hij met het woord levend water maar niet bedoelt stromend water, gewoon water. Want wanneer je gewoon water drinkt, dan zal je weer opnieuw dorst krijgen. Wij weten dat allen. Wanneer je water drinkt, dan kun je daarmee je dorst lessen. Maar na een paar uren op een hete zomerdag, dan steekt de dorst weer de kop op. En dan brandt de dorst weer op je tong en tegen je gehemelte. Maar het water wat ik u geef, dat is echt levend water. Kijk, de Heere Jezus wil daarmee zeggen dat het water hier op aarde altijd weer dorst geeft, niet echt verzadigen kan. En wij mogen dat wat in een breder licht zien. De Heere Jezus bedoelt daarmee dat niets van deze aarde ons werkelijk vervulling en bevrediging kan geven. Zoals het water wat op deze aarde stroomt, de dorst niet eeuwigdurend kan lessen, zo kunnen de dingen van deze wereld ons leven niet echt verzadigen. Daarmee benadrukt hij voor deze vrouw al dat hij spreekt over dingen die boven dit aardse uitgaan, over eeuwige dingen, geestelijke dingen. Maar wij mogen daar vanmorgen een moment de vinger bijleggen en zeggen, gemeente, wanneer wij vanmorgen heel bijzonder stilgezet worden bij het levende water, bij het geestelijke water, bij de gave van God in de Heere Jezus Christus, dan moeten we het goed beseffen dat vergeleken bij het geestelijke en het levende van de dingen van de Heere, alles van deze aarde van de tweede orde wordt. O zeker, wij moeten werken. Wij moeten werken voor ons onderhoud en voor ons eten. Wij worden daartoe van Gods wegen verplicht en geroepen. En de dingen die God ons in dit leven en op deze aarde geeft, het zijn zegeningen onverdiend. Maar u ziet toch wel eens zo door de week en op de zondag, in de voorbereidingsweek en op de avondmaalzondag, dat de dingen van dit leven van de tweede orde zijn. Waren ze voor u, waren ze voor jou, jongen of meisje in de kerk deze week, in de achterliggende periode ook van de tweede orde? En had u er misschien last van, dat u terwijl u zocht om met de dingen van het woord en van de geest werkzaam te zijn, dat u zo kleefde aan het stof, zoals de psalmdichter zegt. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Want echt, de dingen van dit leven, de dingen van het stof, het water hier op aarde, daar krijg je weer dorst van. Hoe we ook in de dingen van het beneden op kunnen gaan, hoeveel de zonde en de verkeerde dingen van dit leven ons ook kunnen beloven, het water hier op aarde bevredigt en verzadigt niet. Laten we dat niet vergeten. En laten we smeken om de genade, dat we juist op deze zondag voor het eerst of opnieuw van dit aardse losgemaakt mogen worden. En boven dit aardse uit mogen zien. En gaan ontdekken. Of weer opnieuw gaan ontdekken. Dat wat eeuwigheidswaarde heeft. En wat eeuwigheidswaarde heeft. Daarvan zegt de Heere Jezus Christus. Dat wil ik u geven. Want ik weet niet of u het gezien hebt toen u de tekst zo las. Daar ligt in de tekst en in de hele geschiedenis, zoals die voor ons ligt uit Johannes 4, alle nadruk op. Het water van deze bron, dat zal niet echt verzadigen, want wie van dat water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. En dan wordt het herhaald. Maar het water dat ik hem geven zal. Dus dat water waar de Heere Jezus hierover spreekt, dat levende water, dat is niet een water wat hier op aarde te vinden is. Dat is niet water wat de vrouw zelf bij elkaar kan krijgen of ergens uit kan persen. Nee, dat is water wat gegeven moet worden. Water waarvan de Heere Jezus zegt dat ik zal geven. Ieder die iets van de genade van God kent, heeft het leren verstaan. Wij zijn volstrekt van gegeven goed, van gegeven genade, van gegeven gunst afhankelijk. Het water dat ik hem geven zou. Kijk, en als het goed is, hebben we daar iets van geleerd. Al Gods kinderen leren daar iets van. En wat ouder je wordt, wat meer je ervan gaat leren, als God door gaat werken in je leven. Niet alleen maar dat je zondaar bent. En niet alleen maar dat je schuldige bent. En dat die schuld verzoend moet worden. Maar ook dat je daar zelf niets aan toe kunt doen. Dat je de prijs voor je eigen behoud niet kunt betalen. Dat je zelf nergens levend water uit kunt persen. Niet door ons levens verbeteren. of door onze goede werken, of wat dan ook in ons leven. Het moet ons gegeven worden. En u weet wel, gemeente, dat bedoel ik niet in een verkeerde, al te menselijk lijdelijke zin. Maar dat bedoel ik vanuit de schriften om te onderstrepen het karakter van de genade van God. Als soevereine, vrije genade. Waar geen schrap, waar geen streepje van de mens, van u of van mij bij kan. En de vraag van morgen is, zijn wij begeerig geworden naar dat levende water? Naar die geschonken genade, want die wordt met dat levende water bedoeld. Naar het werk van God. Zijn wij begeerig geworden naar dat wat de psalmdichter zegt? Spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil. Hebben we het geleerd op onze eigen werken en op ons eigen gedoe de dood te schrijven? Hebben we het leren beleiden, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, gij alleen. Kijk, als dat gebeurd is, dan zijn we dorstig geworden. Want waar wij gaan zien dat we zo niet leven en zo niet sterven kunnen, dat er een wonder gebeuren moet. En dat we het zelf niet kunnen, dat we op gegeven genade, op het water dat Christus schenken kan en wil aangewezen zijn. Dan worden we dorstig. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Mijn ziel is als een dorstig land, zo zongen we, dat sedert lang licht uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Dorst, geestelijke dorst. Dat wil zeggen dat je bij jezelf zoveel ongerechtigheid ziet. Zoveel verzet tegen de woorden en de wetten van de Heere. Dat je bij jezelf zoveel ondankbaarheid ziet. Tegen de goedheid en de zegeningen van de Heere. Dat je bij jezelf zoveel onmogelijkheden ziet. Omdat je jezelf niet kunt veranderen en het ten diepste ook niet wilt. En dat geeft pijn in je hart. Dat schrijnt in je binnenste. En bij alle onwaardigheid en bij alle onmogelijkheid ligt er op de bodem van je hart toch een stil verlangen. O Heere, mijn ziel dorst naar u. Het is alsof de hitte van Gods afkeuring en van Gods ongenoegen over je leven gaat. En je buigt je hoofd en je zegt, Heere, ik heb het niet verdiend. Ik heb het verdiend dat u me voorbij zou gaan, dat u me weg zou werpen. Maar toch, onder die hitte brandt de dorst. Kijk, dat kan zo zijn in het begin. Maar dat kan ook nog wel eens zo zijn nadat we veel genade van de Heere ontvangen hebben. Want er is misschien iemand in de kerk die iets van de vreze Gods mag weten. Avondmaal gevierd heeft, verschillende malen al. Maar deze periode en misschien al langer, het is allemaal zo donker en zo toegesloten. U weet, dat ligt niet aan de Heere, dat ligt aan ons. Er is strijd gekomen. De vorst der duisternis heeft gefluisterd in ons binnenste, zou het wel waar zijn? En je kwam aan de weet dat er nog zoveel meer in je leven gaande was aan zonde en ongerechtigheid, meer dan je ooit beseft had. En u kon misschien deze week van voorbereiding nergens bijkomen. Alles even doods en dor, mijn ziel als een uitdrogende woestijn, een dorstig land. En misschien moet u het daarbij nog wel zeggen, ja, er waren dingen ook deze achterliggende periode waarin ik mezelf liever had dan de Heer. Want dat is een van de koningszonden in het leven van Gods kinderen. Dat ze hun eigen gedachten en hun eigen meningen en hun eigen gelijk en hun eigen gerechtigheid liever hebben dan de Heere, weet u. En dan wordt het dor in ons leven. En dan kunnen we wel proberen om die woestijn te veranderen in een bloeiende vlakte met allerlei vlieg- en kunstwerk. Maar het lukt niet. Het wordt steeds meer dor en doods. Maar als het echt is, kunnen we daar niet bij leven. Brandt ook op de donkerste momenten in ons leven de dorst, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Kijk, en dan wordt het zo'n wonder als de Heere onverwacht en ongedacht door alle onmogelijkheden heen voor het eerst of opnieuw gaat laten zien wie Hij is. Het water dat ik u geef, die zal in der eeuwigheid niet meer dorsten. En dan staat er ook in het slot van de tekst nog bij: het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Mag ik dat nog even aanstippen? Wat is dat water? We hebben het gezien, met dat water bedoelt de Heere Jezus niet gewoon water, maar zijn genade. Dat water wordt hier in deze hele geschiedenis een beeld van de overvloed van de genade en van de rijkdom van de genade en van de vrijheid waarmee Christus die genade wil uitdelen. Door die genade komt er leven, geestelijk leven, eeuwig leven. Want u moet weten, in het oude oosten was water het teken van leven. In die brandend hete landen, in die woestijngebieden was het maar heel goed bekend. Dat wanneer je geen water had, dan kwam je om. Waterloos, dat was de dood. Water, teken van leven. En als Jezus Christus dan hier zijn genade noemt, het water des levens, dan betekent dat 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 water leven schenkt aan dode zondaren. En wanneer het leven, het geestelijke leven verdord is, dat Hij je doet herleven. Dat Hij dat leven opnieuw opwekt. Zodat inderdaad de woestenij die er van binnen kan zijn, in de harten en in de levens van Gods kinderen op gaat bloeien. En weer opnieuw gaat leven. En daarom, als u die de genade van de Heere kennen mag, moet zeggen: het is allemaal zo dor. Ziet u dan niet dat dat dorre en dat doodse en dat dode van binnen, maar op één manier tot leven gewekt kan worden? Die genade. En als de Heere Jezus Christus nu zelf zo laag neerbukt dat hij deze Samaritaanse vrouw opzoekt en haar met de woorden van het leven en het water van het leven bekend maakt, zeg, is hij veranderd? Zou hij ook nu niet in deze dienst, in de prediking van het woord en in de bediening van het heilig sacrament, als bij die bron kunnen zitten en het kunnen zeggen tot zijn kinderen, tot degene die de Heere vrezen: het water dat ik u geef, Hij kan het geven. Hij wil het geven. En dan moeten we bedenken dat in de tekst staat dat dat water het leven schenkt, zodat zulke mensen die dat water ontvangen in der eeuwigheid niet meer dorsten. Dat wil zeggen, ja, dat dat water steeds weer opnieuw leven wekkend en verfrissend en verkwikkend geschonken wordt. Daar zit in dat water van de Heere Jezus eeuwigheidskracht, want het is eeuwige genade. En al zal het dan in het leven nog wel eens schommelen en geschud worden. En al zal het in het leven van Gods kinderen soms wel eens heel ver weg zijn. Zodat ze het zeggen moeten met het woord uit het Oude Testament. Ik zie de Heere niet als ik vooruit kijk en als ik achterom zie. Ik bemerk hem niet. Toch is het waar. Wie eenmaal dit water geproefd heeft. Die zal nooit meer dorsten. En het wonderlijke is ook, die krijgt steeds meer verlangen. En steeds meer dorst. Dat worden bedelaars bij de fontein. Heere, schenk me dat water. En dat water doet ook wat in ons leven. Ja, daar zullen we straks nog wel iets meer van zeggen. Dat water daarvan zegt de Heere Jezus Christus. Dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En dan moet u het woord fontein onderstrepen. Als dat water gedronken wordt, dan werkt dat wat uit. Dan wordt dat als een fontein, als een woelende bron. En u weet wat een bron is. Een bron, dat is een levende bron, die geeft water op. U kunt proberen, zeg met een bulldozer of iets dergelijks, tonnen grond over die fontein te leggen. Maar uiteindelijk, het kan uren duren, maar als het een levende fontein is, dan breekt dat water door, dan bruist het op. Nou, zo is het met het water dat Christus geeft, die genade, die bewerkt wat. Die wordt tot een fontein, een springende fontein, een opspringende fontein van springend, levend water. En die fontein springt tot in het eeuwige leven. Dan breekt dat water door tot in het eeuwige leven. Dat is een moeilijke tekst en een moeilijke uitdrukking. Ik kan het misschien het eenvoudigst uitleggen door te zeggen het woord eeuwige leven. Dat gebruikt Johannes in zijn evangelie nogal eens vaak in dezelfde betekenis als waarin de andere evangelisten het woord het koninkrijk van God gebruiken. U weet, dat woord komt bij de andere evangelisten heel veel voor, bij Johannes heel erg weinig. Het koninkrijk van God. Nou, laten we dat eens op deze tekst toepassen. Het is een bron van eeuwig leven die springt tot in het koninkrijk van God. Dan bedoelt Johannes daardoor, breekt een zondaar door tot in het koninkrijk van God. Als die genade nou in zijn ziel wordt uitgegoten, dan drijft het die zondaar als een bron totdat hij, en zo dat hij binnendringen mag en binnenkomen mag in het eeuwige leven, in het koninkrijk van God. En daar in beginsel het eeuwige leven mag ontvangen. En wat is dat nou? Dan mag je ervaren de gunst van God. Dan mag je ervaren de liefde van Christus. Dan mag je ervaren het onderwijs door woord en door de Heilige Geest. Dan mag je ervaren de leiding van God in zijn leven. Dan neemt de Heere zulke mensen als het ware bij de hand. Ook door diepe wegen en moeilijke omstandigheden heen. En dan mogen ze het ontdekken. Dat de Heere in zijn koninkrijk rijke schatten aan gunst en genade geeft. En dan gaan ze in dat koninkrijk, verkwikt en verfrist door het levende water, God zien. En Jezus zien. Dan mogen ze op hem zien door het geloof. En dan gaan ze hem bewonderen in al zijn middelaarschoonheid. Bewonderen in alles wat hij gedaan heeft voor mensen die zichzelf de vloek en de dood hebben waardig gemaakt. Dan zegt John Owen in zijn boek over de gemeenschap met God. Dan worden ze verrukt over de Heere Jezus Christus. Mag u dat wel eens zijn? Verrukt over de bruidegom die zijn bruidskerk zo lief heeft. Want echt, in het koninkrijk van God, in het eeuwige leven, wordt de liefde uitgestort in het hart. En wordt je hart verliefd op God en op zijn lieve Zoon. Kijk, en als die dingen gaan leven in ons binnenste gemeente. Ja, dan kan als de liefdesmaaltijd van deze koning staat aangericht. Ondanks alle bezwaren, dorheid en woestijnachtigheid in ons leven. Als de koning zelf nodigt, dan kunnen we niet blijven zitten. Dan krijgen we vrijmoedigheid. Dan mogen we en dan moeten we gaan. En wat beleiden we dan? Met ons aangaan aan de tafel van de Heer. Ik ben een dorre, dode zondaar. Uit mij is niets goeds te verwachten. Geen vrucht is er bij mij te vinden. Maar ik zoek de zegen bij die bron van het leven. En ik mag het door genade weten. Dat er in die bron van het leven ook water des levens voor mij. En weet u waarom dat water des levens er is? Niet om enige verdiensten van ons. Maar omdat Jezus Christus zelf in zijn bitter lijden gedorst heeft. Dorst naar God toen hij schreeuwde. Mij dorst. Daar heeft hij alle honger, kommer, dorst, ellende gedragen voor heel zijn kerk. En daar heeft hij het levende water verdiend. Ziet, het stroomt uit zijn doorboorde handen. Ziet, het stroomt uit zijn doorstoken zijde. En hij is het die het levende water biedt. En die het zegt tot heel zijn dorstige en hongerende volk. Komt, want alle dingen zijn gereed. Komt, want de beker, de fontein van het heil, is overvloeiende. Amen. Wij willen voor de bediening van het heilige avondmaal nu eerst het tweede gedeelte lezen van ons oude avondmaalsformulier. Het tweede gedeelte begint bij de woorden ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en in alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonde daaraan zou hechten, en heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot de waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmate van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën saamgeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat ge in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed
Ja, met hem brachten God en mens het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende. En met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade. Dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen. Onze heiland belijden. En in alle droefenis met een opgeheven hoofd. Onze Heere Jezus Christus. Uit de hemel verwacht. Waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u, in een grote schare. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. 22, vers 13. Er is aan deze tafel nog één plaats, indien er iemand is die met ons de dood van de Heere wil verkondigen. Dan is daar aan deze tafel gelegenheid. Willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen? Heere, wat zullen wij zeggen? Woorden kunnen soms tekort schieten. Zeker wanneer wij staan voor het Heilige. Dan is er alleen maar verwondering, wat heeft u bewogen om uw lieve Zoon naar deze wereld te zenden die onder het oordeel lag en ligt, opdat hij zou lijden en opdat hij zou sterven voor mensen die dat allerminst verdienen, ja, die zichzelf het eeuwig oordeel hebben waard gemaakt. En als wij aan deze tafel dan de tekenen ter gedachtenis aan dat grote heilsgebeuren in onze handen mogen nemen, mogen eten en mogen drinken, o God, hoe past ons diepe schroom, heilige verwondering, schenk die ons. Maar Heere, wil ook iets laten zien van de overvloed van de genade die Gij in deze tekenen tekenachtig tegenwoordig stelt. En laat het zo mogen zijn dat bij het gedenken door genade het een fontein mag zijn in ons binnenste, die doorbreekt door alle beletsels en staketsels heen tot de Heer van U, tot in het eeuwige leven. Heere, zegen deze bediening. We vragen het uit genade, in de vergiffenis van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Beker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat Hij komt. Deze tafel de woorden van onze tekst overwegen, dan is een van de gedachten die nog niet aan de orde geweest is toch zeker ook deze, dat ons hier zo treffend getekend wordt dat Jezus Christus in zijn middelaarswerk voor de natuurlijke mens een verborgene is. En ook degene die de Heere vrezen moeten zeggen dat de Heere Jezus Christus de verborgene is, die meer en meer aan hun hart geopenbaard en verklaard moet worden. Hoe zien we het in de tekst? Wel, die vrouw die een Samaritaanse was, en Samaritaans betekent half heidens, wist niet wie Jezus was, dat is niet verwonderlijk. Maar in het gesprek bleek ze er ook geen oog voor te hebben dat Hij, die hier tot haar sprak, de zaligmaker was. Pas geleidelijk breekt het licht door. En hoe gebeurt dat? Wel, doordat de Heere Jezus tot haar spreekt en haar onderwijs geeft. Dat is toch iets wat eigenlijk wonderlijk is. Dat de hoge God in Christus zo laag afdaalt, dat Hij, wetend hoe zwak van moed en hoe klein van krachten we zijn, en dat we stof van jongs af zijn geweest, in menselijke taal, in taal die zelfs wij begrijpen kunnen, tot ons spreekt en onderwijs gaat geven. Is dat in het begin van het geestelijke leven en ook later niet iets wat steeds meer tot verwondering gaat wekken dat de Heere spreekt, terwijl we het verdiend hebben dat hij zich zou hullen in een eeuwig zwijgen. En als hij spreekt, zijn zijn woorden, woorden vol van leven. En komt daar in zijn woorden zoveel kracht en zoveel liefde mee, dat blinde ogen opengaan, soms langzaam opengaan. Calvijn zegt ergens dat wij zo afgestompt zijn door de zonde, dat wij het minste van het koninkrijk Gods niet verstaan. En wat heeft deze hoge onderwijzer, deze grote profeet en leraar dan een geduld met zijn vaak zo afgestompte kinderen. En als dan dat onderwijs in ons leven werkelijkheid wordt, dan gaat de Heere Jezus Christus laten zien wie hij is. En weet u wat nu de gewone wijze is waarop de Heere Jezus dat doet? Dat hij mensen stilzet bij zijn werken. Bij de genade die bij hem te vinden is. En dat ze zo gewezen worden op zijn persoon. Dat is gewoonlijk de manier waarop de Heere zondaren onderwijst. Zijn werken. Wat zijn die werken? Ze zijn vele. Ze zijn niet te beschrijven. Laten we het maar aanstippen in het licht van de tekst. Zijn werk is geven. Schenken. Het water dat ik u geef. Dat betekent dat hij levend water geeft, genade geeft. Maar dat is toch altijd weer het wonder van de Heere Jezus Christus. Hij geeft niet alleen water, hij geeft ook brood des levens. Hij geeft alles, hij geeft zichzelf. En is dat niet het geheim van iets kennen van betrekking op God, geloof in God, gemeenschap met God? Dat we een gevende zaligmaker hebben. Die van het geven toch niet moe wordt. Ook al vermoeien wij hem dagelijks met onze zonden. Die uitdeelt. En die niet verwijt. Zijn daar de eenvoudige tekenen van deze dis ook geen bewijs van. Jezus Christus nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het. Hij gaf het. En de beker, als hij die gezegend had, gaf hij rond. Teken dat hij geven wil. En wat hij dan geven wil, dat zijn al de schatten van zijn genade. Johannes zegt het hooggestemd aan het begin van zijn evangelie. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Dat is omdat hij die genade geven wil, uitdelen wil. En dan is het wonderlijke dat wie nu iets van die genade kennen mag, die wordt door die gaven van God in Christus verzadigd. Een beschuldigd hart wordt verzadigd wanneer de genade van God op zijn kloppend geweten wordt toegepast. Een bestreden hart krijgt steun en hulp wanneer de genade van de eeuwige hulp hem als het ware onder de schouders gelegd wordt en hem opbeurt. Mensen met blinde ogen die niet kunnen zien en zo verduisterd zijn, ontvangen de genade dat hun de ogen geopend worden. Genade voor genade. Maar weet u wat nu zo wonderlijk is? Dat die genade wel verzadigt. Maar dat is hier in dit leven altijd maar ten dele. Dat is zo dat een van de oude schrijvers zegt. God verzadigt zijn volk, maar hij verzadigt ze ook met honger. Want hoe meer ze nu ontvangen uit die volheid van de genade die in Christus is, hoe verlangender ze worden, hoe begeeriger ze worden. Mag u daar iets van kennen? Dat hij voedt en verzadigt, maar ook voedt met honger, ook voedt met dorst. Weet u waarom? Opdat Gods kerk steeds meer als verkleefd zou zijn aan de troon der genade. En steeds meer in zou leven hoe afhankelijk ze zijn. Want vanwege onze aardsgezindheid en onze vleeselijkheid kan het niet lijden. Dat Gods kerk het altijd maar goed heeft en altijd maar vol is. Er moeten ook weer andere tijden komen, opdat ze niet zo zouden kleven aan het stof. En kleven zouden aan hem die door genade hun liefste is. Daarom goddelijke wijsheid. Hij openbaart zichzelf. En hij verzadigt. Jazeker, hij sterkt. Maar ook hij verzadigt met honger. Opdat ze te meer begeerig zouden worden. Maar in dat alles is het wonderlijke. Wordt God in Christus in zijn genade steeds groter. En worden zij steeds kleiner, zoals Johannes de Doper het zei in het hoofdstuk wat voorafgaat aan het hoofdstuk wat we samen gelezen hebben. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt die bron van levend water, de genade van Christus, ja, die dierbare persoon van Christus, die gezegende middelaar, steeds groter. Ook al kent u hem misschien nog zo van verre. Ook al ziet u op hem door de schaduwen en door de nevels heen. Hij wordt steeds groter. En zijn genade wordt steeds dierbaarder en steeds noodzakelijker en steeds gepaster. En steeds lieflijker. En ik word steeds minder. En dan is het zalig, zegt Lodestein, niets te wezen in het eigen oog voor God. Zou dat nou niet het geheim zijn van een gezegende avondmaalgang? Zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. En dit alleen over te houden, uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. Laten we dat ook samen zingen, Psalm 36. Het tweede vers. tafel nog enkele plaatsen. Indien er nog anderen zijn die met ons avondmaal willen vieren en de naam en de dood van de Heere willen verkondigen aan zijn tafel, dan is daar gelegenheid en de nodiging gaat uit. Tot hen die, zoals de psalmdichter dat zegt, het leven bij zichzelf niet meer hebben kunnen houden. En het omdat ze bij zichzelf de dood vinden, het zoeken buiten zichzelf in die ene. Indien daar niemand is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken werd voor al uw zonden. Zegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Maar het water dat ik hem zal geven, zal zijn een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Wonderlijke uitdrukking, dat heb ik al even aangestipt. God geeft water, dat doet iets in het hart van degene die hem vrezen. En dat water drijft als een fontein, zodat ja, heel het leven het koninkrijk binnengaat en het eeuwige leven beërft. Dat is in de wonderlijke uitdrukking die in deze tekst voor ons staat, de bedoeling en de betekenis van de woorden. Laten we ook naar ons persoonlijk leven toe nog eens wat dingen aanstippen, zonder dat we volledig kunnen zijn. Het water dat ik hem geef, dat is dus water, dat is dus genade die door Christus gegeven wordt. Die is het alleen die ons hart kan verbreken. Dat water alleen kan de dorre, droge, doodse korst van ons natuurlijk bestaan verbreken. De genade die komt door het woord en door de geest. Daardoor wordt ons hart geopend en vernieuwd en veranderd. En dan staat er zo, dan wordt dat wat de genade doet in het leven van zondige mensen tot een fontein. Fontein, dat is levend water in de zin van stromend water. En wanneer we ooit iets gezien hebben van bronnen en fonteinen die alsmaar door water opgeven, dan betekent dat dat water uiteindelijk overal doorheen gaat. Want het water is een macht en een kracht die we nooit kunnen onderschatten. Dat bedoelt de Heere ook. En nou kan het zo zijn dat ons hart hard is. Dat er allerlei bestrijdingen zijn. Dat er allerlei vragen zijn. Dat er allerlei twijfels zijn. Misschien waren ze er ook wel vanmorgen. Misschien deze hele week door. Hoe kun je die korst van twijfel en die koek van vragen doorbreken? Als het werkelijk zo is, zoals de psalmdichter zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, dan weet je het. Dat je uit eigen kracht je geest niet veranderen kunt, je hart niet beroeren kunt, dan kun je jezelf nergens bijbrengen. En die momenten zijn er, ook bij Gods liefste kinderen. Maar als dat levende water gaat werken, dan kan het een poosje verborgen blijven. Maar echt verborgen blijft het nooit. Het wordt een fontein en het breekt door alle bezwaren heen. Was dat een wonder als we dat voor het eerst en opnieuw gaan beleven. Als de genade de overhand gaat krijgen. Misschien vanmorgen wel gebeden, Heere, geef dat de genade de overhand mag hebben. En dat ik eronder gebracht mag worden. Want dat is toch geestelijk leven. Als genade de overhand heeft. En als dat levende water over alle bezwaren, onmogelijkheden, schuld en zonde heen spoelt. Want dan springt die fontein, zo lezen we verder, tot in het eeuwige leven. Ja, het binnengaan in het koninkrijk. U zegt misschien, als God werkt, dan gaat het vanzelf. Ja, dat hoor je wel eens en dat is ook zo. Ik doe er niets van af. Maar dat binnengaan in het koninkrijk der hemelen, dat is toch ook een zaak van geweld. Die wonderlijke, diepe tekst uit het evangelie. De geweldigen nemen het koninkrijk der hemelen en dringen het binnen met geweld. Een doorbraak. En zo kan het ook beleefd worden voor het eerst. En ook als het licht weer eens opnieuw op mag gaan in ons leven. Een doorbraak. Dan is het die fontein van genade, weet u. Die dwars door alles heen breekt. Zodat we het koninkrijk binnen mogen gaan. En na ontvangen genade. Zodat duisternissen wijken. En zodat we weer opnieuw mogen delen. In de gunst en in de genade van de Heere. Verder geleid mogen worden, dieper ingeleid in de heilige heimen Gods. Het is een doorbreken tot in het eeuwige leven. Ach, daar mogen we toch iets van kennen. Misschien van beide dingen in ons leven, dat het soms wel eens gaan mag als vanzelf. Heere, is dit nu het wonder van uw genade? Het is alsof het in de slaap geschonken wordt. Maar het kan ook zo zijn, en ik denk dat dat meestal zo is. Dat het door veel strijd heen gaat. En door onmogelijkheden heen gaat. En dat het een doorbraak is. Ademhalen is na een nacht van benauwenis. Een opleven is te midden van de banden des doods. Een springader, een bron tot in het eeuwige leven. En weet u wat dat dan betekent wanneer we het eeuwige leven mogen kennen? Omdat die bron ons stuwt naar het eeuwige leven. Omdat we de poorten van het rijk van God, het eeuwige leven, mogen binnengaan. Wel, het betekent dat we de koning zien. Want een van de oudste kerkvaders zegt het al, het koninkrijk van God, dat is de koning zelf. Dat is het allereerste wat we goed vast moeten houden. Het koninkrijk van God bestaat niet in allerlei dingen in de eerste plaats, maar dat bestaat allereerst in de koning. Als er geen koning was, was er ook geen koninkrijk. En het volk van de Heere gaat, wanneer ze het koninkrijk worden binnengebracht, de koning zoeken. Om de koning verlegen worden, de koning aanbidden, de koning steeds meer nodig krijgen. Kijk, en wat een zegen is het als je door mag breken door de duisternissen heen. En als de koning zelf zich in zijn middelaars schoonheid gaat openbaren. Als is het misschien aanvankelijk door de schaduwen en door de nevels heen. Als hij vanuit zijn woord laat zien, ziet, hier ben ik. U bent met uw zuchten en met uw zorgen niet verborgen. Met al uw twijfels, met al uw tekort, met al uw schuld, met al uw onwaardigheid, met al uw ongerechtigheid. Ziet, ik wil ze uitdelgen als in een nevel en wegnemen als in een wolk. Kijk, als die koning zichzelf gaat openbaren en gaat spreken van genade en vrede. Ja, dat is leven. Eeuwig leven. En als die koning meer en meer zichzelf gaat openbaren, niet alleen laat zien dat bij hem nu alleen redding te vinden is, maar ook dat bij hem kracht te vinden is. Dat bij hem ondersteuning te vinden is, ook als het gaat door de diepte, ook als het gaat door strijd, ook als ons leven doorploegt en beproefd wordt. Toch is zijn genade een springader tot in het eeuwige leven. Want die koning sterkt. Hij zegt het tot zijn volk onderweg. Mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat hoort ook bij het koninkrijk. Dat hoort ook bij dat eeuwige leven. En dat kan moeilijk zijn voor onszelf, want we hebben alles tegen. We willen soms heel anders dan de koning wil. Maar zalig die mag buigen en de handen mag vouwen en mag zeggen, Heere, doet u het maar zoals het komen moet. Want u weet het veel beter dan dat ik het ooit geweten heb en ooit weten zal. Koninkrijk is het koninkrijk van de onderworpenheid. Aan zijn wil van het volgen, achter hem aan. Het koninkrijk is ook het rijk van het eeuwige leven. Ja, dat tenslotte, het eeuwige leven. Dat is altijd hier op aarde ten dele. Onze catechismus zegt het zo treffend, dat zelfs de allerheiligsten nog maar een klein beginsel hebben. Nou, dat geldt niet alleen van die nieuwe gehoorzaamheid, dat geldt van alle aspecten van het nieuwe leven, een klein beginsel. Kijk, ook dat moeten we niet vergeten, dat koninkrijk dat komt hier op aarde, dat heeft Christus opgericht, maar dat is altijd maar ten dele. En hoe wordt er tegen dat koninkrijk niet aangeschopt, en hoe wordt de koning soms niet gelasterd en bespot, maar het komt toch. Al is het dat Gods kerk het beleeft hier ten dele. En weet u wat we daarbij goed vast moeten houden? Dat het niet vreemd is. Als er strijd komt. Dat het niet vreemd is. Als er verdrukkingen komen. Dat het niet vreemd is. Als het zicht op de koning soms vertroebelt en soms verduistert. Want het is ten dele. Maar aan de andere kant, als het nou altijd donker is, als het nou altijd toegesloten is, als het al 5, 8, 10 jaar zo stil is, ligt het niet goed. Want het koninkrijk komt, zij het ten dele. En God is geen land van uiterste duisternis. Dat hoort er toch ook bij. En daarom als de dingen soms zo liggen in het leven van iemand onder ons. O, laten we deze dingen brengen voor het aangezicht van hem die de harten kent en onderzoekt. Opdat we rechte wegen gaan. Want het koninkrijk komt en het leven, het eeuwige leven is er. Ten dele. En wat is dat nu? Dat ten dele, ten diepste. Wel, dat is dat je hier op aarde iets mag ervaren van de nabijheid, de ondersteuning, de hulp, de leiding, de kracht van de Heer. En dat vaak door allerlei soorten van onmogelijkheden en duisternissen heen. Zo is het. Maar tegelijkertijd worden we daardoor ook geoefend niet. Geoefend opdat we zouden gaan verlangen. Naar het komende vaderland, trof me bij het lezen van het formulier. De hoeveelste keer het was dat ik het formulier las, weet ik zelf niet meer, maar het zijn vele malen geweest, dat begrijpt u. Maar dat dat zo aan het slot van het leerstellige gedeelte staat, dat uitzicht over dat Jezus Christus dit sterfelijk lichaam veranderen zal. En dat hij ervoor zorgt dat zijn kerk volmaakt zal worden. Kijk, het ten dele van het koninkrijk en van het eeuwige leven hier op aarde is voorbereidingstijd, toebereidingstijd. Voor de eeuwigheid. En dan kan het juist aan de tafel van de Heer. Juist bij die gedachtenis waarin we blikken naar het verleden, naar wat hij gedaan heeft. Soms. Je hart overweldigen. Soms je hart overspoelen. Heere, wanneer komt die dag? Dat ik van zorg en zonde, dat vooral. Van schuld en ongerechtigheid ontslagen. Bij u wezen mag. Dat is het volle koninkrijk. waarin de koning alles is en in alle. Dat is het eeuwige leven ten volle. En daarvan ziet de kerk hier op aarde door de schaduwen heen soms een glimp, soms meer. Maar ze zingen het. Soms stamelend. Soms met een stem gebroken door tranen. Bij u, Heere, is de levensbron. En als ze drinken uit die bron hier op aarde, bij alle ten dele, al zo genadig en zo heerlijk is, wat moet het zijn straks? Bij de bronnen die in de eeuwigheid zijn. We willen daarvan zingen. Straks nadat we deze tafel hebben afgesloten met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw grote naam dank voor alles wat u gaf. Voor uw ondersteuning, voor hulp, voor genade en voor leiding. U hebt uzelf niet onbetuigd willen laten. Wil u, Heren, dat ook geven wanneer we nu deze tafel verlaten aan allen die aan mochten zitten. Al is het maar een brokje, al is het maar een druppel van die genade. En wil u ook verder deze dag met ons zijn. Gedenk ons in uw gunst. Wil u geven dat we iets van dat levende water mee mogen dragen. En dat mensen, ook jonge mensen, die geen avondmaal gevierd hebben, ook niet konden vieren wellicht. Dat zij het mogen weten. Dat er water is. En daar jaloers op mogen worden. Daarna gaan hunkeren. Dat gaan zoeken. Heren, want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. Wat een wonder. En dat alleen om Christus wil. Amen. Psalm 36, het derde vers. Wij sluiten af met het slot van het formulier en met het dankgebed. Geliefden in den Heere, terwijl de Heer nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader, die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, het derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.